Johannes hoofdstuk 17, waar wij waren terechtgekomen bij het laatste gedeelte, min of meer, van dit gebed van de Heer Jezus, waarin de Heer bidt om de eenheid, dat wil zeggen een eenheid zoals die tussen de Vader en hem was, zo'n eenheid zou er ook zijn tussen de Vader, de Zoon en de gemeente, zeg ik altijd, want ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. Want daar gaat het hier over, de gemeenschap zoals het heet, de verbondenheid tussen de Heer Jezus Christus en de gemeente en de gemeenschappelijke verbondenheid uiteraard met de Godheid als zodanig. Ik moet altijd wat aarzelen, want ik weet nooit hoe ik het nu weer moet zeggen. En terwijl ik het zeg, denk ik, nou ja, als het dezelfde eenheid is en de Zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dan betekent dat dus dat de gemeente het afschijnsel is van de heerlijkheid van Christus. En zo is het natuurlijk. Daar hadden we het zaterdag over, geloof ik. Ja. En zo is dat natuurlijk, hè. En als Christus het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid, van Gods wezen, dan is de gemeente dus het uitgedrukte beeld van het wezen van Christus. Dat zien wij misschien nu nog niet. Maar ja, er zijn nog wel meer dingen die wij nu nog niet zien. Zoals heerlijkheid uit Romeinen 8. Maar we zullen het zien en het zal ook daadwerkelijk zo zijn in de praktijk, ook in de toekomst. Hoe dat ook zij, het gaat om een gelijke verbondenheid, zoals hier uiteengezet was. We lezen dat onder andere dan in vers 23, ik meen dat we daar ongeveer gebleven waren. In vers 23, ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En vergis je niet, die één, met die twee streepjes erop, dat zij volmaakt zijn in één, die één bleek toch twee te zijn, hè? Ik in hen en gij in mij en ik in hen, opdat zij volmaakt zijn in één. En daarna zeg ik er, in de praktijk gaat het natuurlijk niet om een twee-eenheid, maar om een drie-eenheid. Met dank voor de uitdrukking natuurlijk aan het concilie van Nicea, want sommige dingen hebben ze wel goed gedaan. Ze hebben een prachtig woord uitgevonden dat we nu mooi kunnen gebruiken. Drie-eenheid, toch? Zeker. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. En de wereld zal dat bekennen, alleen zal ons duidelijk moeten zijn, wellicht niet uit deze uitspraak hier, maar wel uit nogal wat andere uitspraken, dat de wereld dat pas zal doen in de toekomst, in de dagen namelijk, waarin deze dingen openbaar worden, dat wil zeggen ontdekt worden. Wanneer de bedekking eraf gaat, in de openbaring van Jezus Christus, en ik gebruik nu maar eerst maar zoveel mogelijk de termen uit de Statenvertaling, we praten dus over zijn wederkomst, pas dan, wanneer, om het dan maar weer te zeggen met Colossense 3, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is wat wij weten, en zolang het zover niet is, is ons leven met Christus verborgen bij God. Dat is Colossense 3, vers 3, 4 en 5, waar het maar is precies. En daar leven wij uit natuurlijk, met dat uitzicht op deze toekomst. Maar pas dan zal de wereld bekennen. Bovendien, dat kan natuurlijk niet anders, want wij kennen het profetisch woord, dat zeer vast is overigens. En wij weten dus dat de wereld dit nooit bekennen zal voor de wederkomst van Christus zelf. En daarna neemt het ook nog wel enige tijd overigens, voor het dan zover is. Maar niettemin, pas dan zal dat gebeuren. Het is net zoiets als te zeggen, het is onze verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken aan het Joodse volk, omdat het tot bekering zou komen. Dat is wel zo, maar niettemin, het zal in onze dagen niet tot bekering komen. Het antwoord op de vraag, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Handelingen 1. En het antwoord is nee. Nee, maar het komt wel. Kwestie van tijd, alleen maar. Nou goed, en daar gaat het hier dus ook om. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt, zei vers 21. En vers 23 zegt, opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Dat komt pas achteraf. De erkenning van de Heer Jezus als de Christus der Schriften, als de gezalfde des Heren, om wat Bijbelse termen te gebruiken, die komt natuurlijk pas in de toekomst. En daarmee gepaard gaat de erkenning van de gemeente. Als zijn volk, zijn lichaam, als God een eerstelingen, of hoe het maar genoemd mag worden, dat komt inderdaad ook pas in de toekomst. Niet in het heden, dat kan het niet, want stel dat die erkenning er nu was, dan moesten wij vervolgens weer Hebreeën 13, vers wat het maar was, overslaan. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats, wordt dan laat ons tot hem ingaan binnen de lege plaats. Legerplaatsen. Ja. Toch? Maar het is niet zo. En totdat de Heer wederkomt, en feitelijk wordt dat in Hebreeën ook gezegd, in de laatste versen daarvan, van hoofdstuk 9. Ja, Hebreeën, de laatste versen van hoofdstuk 9. Er wordt gewezen op de wederkomst van Christus. En dan pas is de brief als zodanig in die vorm niet meer van toepassing. Dat wil zeggen, dan is het niet meer een uitgaan buiten de legerplaatsen. In zijn wederkomst wordt het een ingaan in de legerplaats, want dat is Jeruzalem, zoals bekend. Letterlijk of overdrachtelijk doet weinig de zaak in dat verband. Met andere woorden, in onze dagen blijft het een uitgaan tot hem, zijn smaadheid dragende, staat erbij. Nog steeds was dat Hebreeën 13. En zal de wereld ons haten, zoals we dat in deze uiteenzetting van deze hoofdstuk hier in Johannes natuurlijk ook gelezen hebben. En deze woorden, opdat de wereld kennen enzovoort, dat zou een contradictie zijn. Dat wil zeggen, zou in tegenspraak zijn met wat de Heer hieraan vooraf zei, vooral in voorgaande hoofdstukken, tenzij dan dat hij deed over de toekomst. En dat is natuurlijk zo. Pas dan zal dat gebeuren. Dat deze teksten misbruikt worden door een christendom dat erkenning zoekt in de wereld. Ja, zou je gedacht zijn, hoeveel andere schriftplaatsen nog meer gebruikt worden, voor welke doelen dan ook, hè? Gebeurt nou eenmaal. Maar daar hebben wij verder geen boodschap aan. Maar het is nou eenmaal zo dat het niet over onze dagen spreekt, maar over wat in de toekomst uiteindelijk zal gebeuren. En als u enig idee hebt wat de positie van de gemeente is, en vooral zal zijn, dan begrijpt u dat dat zeker in de toekomst zal gebeuren. Wanneer wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hetgeen een samenvattende uitdrukking is natuurlijk. Voor al het werk waarin wij betrokken zullen zijn in de dagen van de wederkomst van Christus in het bijzonder. Maar ook in de duizend jaren vanzelfsprekend. Maar goed, ander onderwerp denk ik dan. Dus laat maar even zitten. Daarna kom ik in vers 24 tot en met 26 feitelijk. Waar in de zonde gesproken wordt over de relatie tussen Christus en de gemeente. Ter afsluiting min of meer van dit gebed. Waar de Heer zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. En om met de laatste van de drie zinnen te beginnen, namelijk, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Die zin betekent in de praktijk dat God hem heerlijkheid beloofd heeft voor de grondlegging der wereld. Ik weet niet of je dat zo snel oppakt. Dan nog een keer lezen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. En dan, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. En je bent knap als je dat kunt verklaren zo. Hoor. Want gij, hoezo, want gij hebt mij lief gehad voor de. Wat heeft dat er nu mee te maken? En het antwoord op die vraag is, dat God hem heeft lief gehad voor de nederwerping der wereld, impliceert of had tot gevolg, dat God hem heerlijkheid beloofde voor de grondlegging der wereld. En het is die heerlijkheid die wij nu zouden zien, een heerlijkheid die de Heer Jezus inmiddels heeft ontvangen. En vanuit die positie spreekt de Heer hier ook, hè? Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Welke heerlijkheid? Wel simpel, die van, wat was het ook weer? Vers 4. Of was het, hoe is dat dan geloof ik, hè? Nee, vers 5, ja. Verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Maar tegelijkertijd ook een heerlijkheid die hem van toen beloofd is. En die twee dingen vallen samen. Een heerlijkheid die ik bij u had, toen. Maar ook heerlijkheid die u mij beloofd hebt, toen. Want die grondlegging of nederwerping der wereld is de gebeurtenis waardoor de Heer heerlijkheid verloor. Dat begrijpt u toch hopelijk? Want de grondlegging der wereld was het oordeel over die oude wereld. Maar zodanig dat die wereld niet meer toch nog bestaat. En daarna gerestitueerd is, gebruik altijd de plechtige term, hè? Ik stamp hem er een beetje in. Gerestitueerd, hersteld is geworden tot wat hij vandaag nog steeds is, sinds de zeven dagen van Genesis 1. Maar die wereld, zoals bekend, is niet tot heerlijkheid Gods. In zichzelf niet. Dus er moet hierna iets komen, zal ik maar zeggen. En dat komt eraan. Hè? En dan zal die heerlijkheid hersteld worden. Want hoe dan ook, heel de heilsgeschiedenis is een geschiedenis die tot doel heeft de heerlijkheid Gods. Of anders gezegd, de rehabilitatie van God. Opdat zijn naam geëerd, geloofd, geprezen zou worden. Of eventueel dat zijn naam hersteld zou worden. Maar ook gewoon opdat zijn naam bekendgemaakt zou worden. Dus in alle gevallen precies hetzelfde natuurlijk. Waar het om gaat is, ik vat het maar weer eens een keer samen. Waar het om gaat is dat sinds de nederwerping in de wereld de naam Gods gelasterd wordt. Door de volkeren in het algemeen, door de mensheid in het algemeen, door Israël trouwens ook. En zo verder. En zelfs via Israël. Israël is in belangrijke mate daar nog aanleiding toe ook. Door u wordt mijn, om u eventueel staat, dan wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. Enzovoort. En dat betekent dat God erop uit is om zich te rehabiliteren. Dat wil zeggen, niet om zijn fouten goed te maken, dat bedoel ik niet, maar om te laten zien, demonstreren heel de wereld onomstotelijk wie hij werkelijk is. Daar gaat het om. En je zou kunnen zeggen, als wij tot geloof komen, komen wij tot aanvaarding van God en zijn heerlijkheid. En erkennen wij zijn hoedanigheden, in plaats van hem te lasteren, natuurlijk. En wanneer wij niet tot geloof komen, is dat, zo zonder meer, lastering van God. Is immers ontkenning. Niet alleen van zijn bestaan, want dat vind ik nog het minste. Maar het is de ontkenning van wat hij gesproken heeft, uiteraard. Maar niet meer luisteren, dat is laster namelijk. Toch? Als er iets beledigend is, is het in ieder geval dit, hè? Je spreekt tot iemand en die luistert niet. Dat is beledigend, toch? Al zijn we daar misschien niet al te gevoelig meer voor. Maar leer je op de deur af, hoop ik. Maar goed. Maar om het eerherstel van God, daar gaat het om. Om de verheerlijking van de naam God, het prijzen van de naam Gods. Dus het zijn termen die natuurlijk talloze malen in de Bijbel gebruikt worden. De psalmen in ieder geval staan er logischerwijze helemaal vol mee. En je vraagt je soms af, zit God zo verlegen om erkenning? Is hij zo zwak? Heeft hij zoveel aandacht nodig? Enzovoorts. Ja, mag je niet hardop vragen natuurlijk, maar ik heb daar dikwijls over gedacht, toch wel. Ja, waarom dat dan zo nodig moest. Maar waarom dat zo nodig moet, is omdat in de praktijk zijn naam gelasterd wordt. En men spreekt over hem en tegelijkertijd ontkent men hem en in elk geval wil men niet naar hem luisteren. Want zo werkt het in de praktijk. En dat is lastering natuurlijk. En als men God de schuld geeft van de ellende in de wereld, dan zit daar, sorry dat ik het zeg, dan zit daar natuurlijk in eerste instantie een kern van waarheid in. Nou, of dat de kern is, weet ik niet. Mag ik misschien zo niet zeggen. Maar er is wel reden om dat denken. Maar ik zeg altijd, men zou eerst naar hem luisteren alvorens hem te veroordelen. Dat is een eerlijke zaak. En dan blijkt het verhaal er toch heel anders uit te zien. Want er blijkt het bestaan van deze zondige wereld juist bij te dragen aan het tot stand komen van een nieuwe schepping. En dan zult gij tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? En dan zeg ik weer, wie zijt gij, o mens? Enzovoort. Maar nou ben ik Romeinen 9 aan het citeren, dus laat het me zitten. Het is een bekende discussie namelijk. God regelt dat nou eenmaal zo. En daaruit blijkt zijn heerlijkheid, daaruit blijkt zijn eer. Daaruit blijkt hoe zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn goede tieren heeft. En dat soort dingen meer, maar ook zijn rechtvaardigheid. En zo verder. En dat is waar het in de heilsgeschiedenis uiteraard om gaat. En wij zouden als eersten, levend onder het nieuwe verbond, als eerstelingen zijn er schepselen, met dank aan Jacobus voor de uitdrukking, wij zouden als eerstelingen zijn er schepselen, zijn heerlijkheid aanschouwen. de heerlijkheid Gods. Hier staat de heerlijkheid van Christus, hè? Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Maar er staat wel, die gij mij gegeven hebt. Want het is de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Ik meen trouwens dat die uitdrukking staat. Ja, in 2 Korinthe 4, vers 6. De bekende tekst. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Ik vind het daarom ook zo'n mooi vers, omdat we hier meteen helemaal teruggaan naar af, naar Genesis 1. Waarmee dus in één klap ook gezegd wordt, of op zijn minst geïmpliceerd wordt, dat het hier gaat om beloften Gods vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel dus, hè. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, en in ons Bijbelverhaal is het het eerste wat God ooit zei, hè? In de geschiedenis. En God zeide, daar zijn licht. Nou, zijn woord is trouwens licht, dus het kan moeilijk anders. Maar God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die nog niet in de wereld, maar wel in onze harten geschenen heeft. Nog niet in de wereld. Ben ik dan geneigd te zeggen, juist naar aanleiding van het Johannes-evangelie, want de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht, en daarmee het licht verworpen. En die heerlijkheid van Christus, dan wel de heerlijkheid Gods, heeft men dus nog steeds niet willen aanschouwen, en dus ook inderdaad niet aanschouwd, om zo te zeggen. Maar God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft heden, dat wil zeggen tot in onze dagen in elk geval, heeft in onze harten geschenen. Om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Wiens heerlijkheid is het dan? Heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. U zegt dus, Gods heerlijkheid is mij best, maar ik zeg met hetzelfde gemaakt, is de heerlijkheid van Christus. Komt toch op hetzelfde neer natuurlijk. En die heerlijkheid heeft alles van doen, inderdaad, met de overwinning op de dood. Overwinning op deze oude, zondige en vergankelijke wereld. En dus ook heeft alles te doen met eeuwig leven. Daar komt het op neer. Maar het is natuurlijk uiteindelijk veel meer dan dat. Hè? Het heeft ook rechtstreeks te doen met de rehabilitatie van God. De eer, lof, dankzegging die hem toekomt, zoals het in verschillende plaatsen dan ook staat. Maar ik ga weer terug naar Johannes 17, vers 24... Vader, ik wil dat ik, waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En de vraag is dan, is dat gebed vervuld? Het is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen dat het nog vervuld zal worden. Dat is altijd een goede dooddoener, al is dat een heel eigenaardige term. U weet wel, alle vragen, God de Boom had altijd als antwoord, dat zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. Waarom geeft Sinterklaas meer aan kindertjes van rijke ouders? Nou, dat zal ons in die naam als geopenbaard worden. Nou, ja, ik kan er wel eens een keer wat anders citeren, toch? Vond hem altijd heel sterk. Dat zal ons in die naam als geopenbaard worden. Zo van, ja, dat komt pas in de toekomst. Dat doen we met zoveel dingen in de Bijbel. Maar als het volmaakte zal gekomen zijn, zeggen we, ja, dat is in de toekomst. Maar het is niet zo, hè. In het schriftgedeelte waar het staat gaat het niet over de toekomst, 1 Korinthe 13, maar over het heden. En hier gaat het uiteraard ook over het heden. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Wij zijn bij hem, of in aansluiting op hoofdstuk 14, hij is bij ons. Maakt in de praktijk niks uit, dan zijn wij waar hij is en hij is waar wij zijn. Toch? Dat was vers 18 van hoofdstuk 14. Nou ja, maar de Heer zei, ik kom tot u. Ik zal bij u zijn, in u zijn. Wij zullen woning bij u maken en worden van gelijke strekking. En dat is het gedeelte daar. Maar daar ga ik nou natuurlijk niet meer op in. Maar wij zijn waar hij is. Bovendien had ik natuurlijk eerst moeten verwijzen naar de eerste verse van Johannes hoofdstuk 14. Waar de Heer immers zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn, vers 3, en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En inderdaad, hij is weder tot ons gekomen en wij zijn waar hij is. Het is heel onbekend, daarom kom ik er met genoegen natuurlijk op terug. Maar mijn zin is dat de betekenis van de term. In ieder geval blijkt dat uit het verband waarbinnen die staat. Namelijk, wij hebben een plaats in de hemel gekregen. En hij woont in ons, hij is met ons. En daarom zijn wij met hem en in hem in de hemel. Dat kan trouwens moeilijk anders, want anders dan kan je die Efezebrief niet eens beginnen te lezen. Hè? Gezegend. Leuk, hè? Gezegend. Nou ja, eerst de adressering op de envelop, maar dan de brieven. Gezegend zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. Dus daar zijn wij. En Filippenzen zegt gewoon onze wandel, dan wel ons burgerschap, maar in gewoon ons praktische leven, is in de hemel. En daarom verwachten wij ook de zaligmaking. Op die grond, daaruit staat het dan, maar dat betekent op die grond, verwachten wij ook de zaligmaking die ons beneden het lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Naar de kracht waarmee hij alle dingen aan zich kan onderwerpen. Ja. Precies. Goed, dus wij zijn waar hij is. Dat wordt inderdaad in onze dagen vervuld. En waarom is dat zo? Waarom hebben we een hemelse positie in plaats van een aardse? Dat is heel makkelijk ook. Wel, als wij een aardse positie hadden, dan waren wij in duisternis. En daarom hebben we een hemelse positie gekregen, opdat wij licht zouden zien. En voor de verandering zie je niet het woord licht, maar heerlijkheid dus. Opdat wij zijn heerlijkheid zouden aanschouwen. Kortom, opdat wij hem zouden kennen. Daar gaat het om. Nu. Ja goed, er zijn meer manieren om het onder woorden te brengen. De Bijbel doet dat ook. Maar ik vind het altijd prachtig samengevat. Dat vind je meestal trouwens in de boeken geschreven door Johannes. Hè? Waar het om gaat is dat wij de heerlijkheid van Christus en daarmee de heerlijkheid Gods zouden aanschouwen. Dat wil zeggen, officieel en heel bewust zouden zien. Zien is een beetje een zwakke term, in het algemeen. Het heeft nogal veel toepassingen, soms zelfs op zeer laag niveau. Maar aanschouwen is altijd wat je in de schouwburg doet, hè? Aanschouwen, kijken, geconcentreerd, waarnemen, wat je door laat dringen. En vandaar dat de eerste Johannesbrief dus ook zo begint. Hetgeen wij aanschouwd hebben van het woord des levens. Want het leven, dan wel het woord des levens, is geopenbaard. En daarom verkondigen wij u deze dingen. Want zo begint de eerste Johannesbrief immers. Nou, dat is precies waar het om gaat. Wij zouden niet onze blik richten op de wereld. Wij zouden niet de wereld aanschouwen. Hoewel de wereld natuurlijk een schouwtoneel is, heb ik mij laten vertellen. Door iemand die in het katshuis woonde. Was een goede reden voor trouwens. Want het was kat. Maar goed. Ja, het leven is pijpkaneel, was de variant erop die ik altijd beter kan onthouden. Maar hij zei, het leven is een strijdtoneel. En het is het ook, een toneel. Je kunt het aanschouwen, je kunt het bezien, je kunt er afstand van nemen. Niettemin, dat is wat het is. En er valt weinig interessants van te leren eigenlijk. Dat is ook wat de prediker zegt. De prediker zegt, het enige interessante wat je daaruit leert, is dat je nooit je verwachting moet stellen op dingen onder de zon. Dat vind ik altijd wel een aardige. Dus moet er boven de zon nog wat zijn. Nou goed, daar hebben wij dus een positie ontvangen, opdat we die dingen van boven de zon zouden aanschouwen. En dus zouden aanschouwen de heerlijkheid van Christus, daar gaat het om. Dat we dan spreken over geestelijke dingen. Ja, natuurlijk, maar kijk, de hemel is naar onze, vanuit ons aardse standpunt, uit deze fysieke wereld, sowieso een geestelijke wereld. Dus het gaat om geestelijke dingen. Neemt niet weg dat de hemel in de Bijbel natuurlijk toch beschreven wordt als plaats, waar men kan zijn, waar men zich beweegt, waar men van alles doet, enzovoorts. Maar niettemin, naar onze aardse maatstaven is het een geestelijke wereld, een onzienlijke wereld, die zich, laat ik het maar een beetje simpel zeggen dan, die zich uitstrekt tot in ons, en in ieder geval tot in ons hart. En daar gaat het maar om. Maar die is hemels. Het is niet alleen maar die andere onzinnelijke wereld, het is de hemel. Zo heet dat nou wel. En daar hebben we een positie ontvangen. Dat betekent dat we ook daar te maken krijgen met overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. In de lucht heeft men toen maar vertaald in het wezen. Het staat ook gewoon hemel hoor. Precies hetzelfde woord. Want die zijn tot vandaag inderdaad ook nog in de hemel. Daar hebben we dus ook mee voldoen. En onze strijd is daartegen, zegt Efeze 6 op zijn minste. Ik bedoel, nog meer schriftgedeelte, maar is Efeze 6 dan heel uitgebreid. Verhoudingsgewijs. Maar in diezelfde plaats zien wij ook, was de bedoeling, de heerlijkheid van Christus. En als we die niet zien, dan is er iets grondig mis, ja. Grondsmaak krijg ik er ook altijd van. Maar wij zouden die heerlijkheid van Christus aanschouwen, was de bedoeling. En aangezien dat aanschouwen in ieder geval niet gaat met onze fysieke ogen, betekent het dus dat wij hem op geestelijke wijze zouden leren kennen. Wat meer abstract. En dus wij zouden hem leren kennen in ieder geval uit het woord. En daarna zouden we dingen die we uit het woord hebben geleerd ook in de praktijk van onze levens leren begrijpen. En waarderen. En beter kan ik het eigenlijk helemaal niet zeggen. Er zijn andere woorden, denk ik wel eens. Maar mij lukt dat nooit. Hè? Mijn moeder zei altijd, als er weer eens wat misging, dan zei ze, ach, dan leer je de Heer weer beter kennen. Ja. Makkelijk gezegd, maar zo is het natuurlijk toch. En naarmate wij vervolgd worden, zal ik maar zeggen, in de wereld, leren we de Heer kennen. Toch? Naarmate wij leren de Heer te dienen, God te dienen zo je wilt, nou, ik zal het anders zeggen. Naarmate wij trouw zijn aan het woord Gods, leren wij ook de Heer Jezus Christus kennen. Want die was dat ook. En de ervaringen die dat met zich meebrengt, zijn de ervaringen die hij eerst had, vandaar het er ook staat. Hij is in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij, enzovoorts. Dus als ons hetzelfde overkomt, dan overkomt ons niets vreemds, zei Petrus. En zo heeft hij ook een voorbeeld nagelaten. Zie? In die voetstappen wandelen wij. Dus daar is niks mis mee, wij leren zo de Heer kennen. In de eerste plaats uit het woord en daarna in de praktische toepassing daarvan ongetwijfeld. Maar zo zouden wij de heerlijkheid van Christus leren aanschouwen. Dat is natuurlijk ook waar de Hebreeënbrief min of meer mee opent. Die immers begint met vaststellen dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht had. En vervolgens wordt het herhaald. Dit was natuurlijk vers 3 van hoofdstuk 1. Maar vervolgens wordt het herhaald in hoofdstuk 2. Onder het citeren van Psalm 8. Want in Psalm 8 wordt over hem gezegd dat hij gesteld is over de werken van Gods handen. Dan ben ik inmiddels in Hebreeën 2 vers 7. Gij hebt hem een weinig, voor korte tijd, minder gemaakt dan de engelen. Het spreekt over zijn leven hier op aarde natuurlijk. Met heerlijkheid en eer, daar heb je het, hè? Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Christologische waarheid, die verborgen lag natuurlijk in Psalm 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Ook op vele plaatsen aangehaald trouwens. En dan de commentaar van Paulus. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Dat is een wat ingewikkelde manier om te zeggen dat God hem uitermate verhoogd heeft. Uitermate, tot de uiterste maat, hoger kan niet. En dus op de troon aan de rechterhand der majesteit in de hoge, uit 1 vers 3 weer. Maar er staat meteen achteraan, in Hebreeën 2 vers 8, doch nu zien wij nog niet, doch nu zien wij nog niet. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat wil zeggen met fysieke ogen, dat is niet wat we zien. Maar wat we wel zien, vers 9, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. De volledigheid is een ander woord voorzien trouwens, in vers 9. Een ander woord dan in vers 8, maar dat maakt weinig uit hoor. Met het Nederlands hebben we het ook gezien, kijken, staren en dat soort dingen weer. Bloensen, maar, ja, zoiets. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Vers 9 wil zeggen dat wij hem als zodanig kennen. Voor zover wij ons een beeld vormen van de Heer Jezus Christus, hebben wij niet het beeld van Jezus van Nazareth, maar hebben wij het beeld van de Heer Jezus Christus in de hemel uitermate verhoogd. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat niet alleen zien wij hem als zodanig, maar een paar bladzijden verder, namelijk in hoofdstuk 12, staat dan vervolgens dat wij onze loopbaan zouden lopen, die ons voorgesteld is, en daarbij zouden zien op, en dan krijg je het al veel meer de betekenis van zich fixeren op en zelfs vertrouwen op, hè? Daar gaat het om. Dat heet toch altijd zien. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En zo zijn we weer helemaal rond. Dat is wat we zouden zien. Daar zouden we onze hoop op vestigen, daar zouden we onze verwachting op fixeren, en zo verder. Dat is de bedoeling. En daartoe zijn wij, dan ben ik helemaal terug in Johannes 17, vers 24, daartoe zijn wij waar hij is, opdat wij hem zouden kennen, opdat wij hem zouden leren kennen, en dus opdat wij zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Daarna kom ik vanzelf terecht in het volgende vers eigenlijk, in vers 25 hier, en 26, nou, 26 dan even lezen. Ik heb hun uw naam bekend gemaakt. Kijk, dat is wat de Heer aan ons doet. Daartoe heeft hij ons niet alleen opgewekt, maar ons ook gezet in de hemel, heet dat. In Efeze 2 is dat natuurlijk, hè. God heeft ons met Christus opgewekt en met Christus medegezet in de hemel en zo verder. Natuurlijk. Opdat wij zouden zijn tot een betoning van zijn genade in alle toekomende eeuwen, want zo staat het daar. Maar het hangt rechtstreeks samen met wat hier staat, namelijk, we hebben die hemelse positie ontvangen, in eerste instantie, opdat Christus zich aan ons zou bekendmaken. En dan heb ik het niet over zijn wederkomst, maar ik heb het over wat de Heer nu aan ons zou doen. Hij zou zich vertonen in heerlijkheid, zoals het min of meer symbolisch gebeurde na de opstanding van de Heer Jezus, toen hij verscheen aan zijn discipelen. Hij openbaarde zich als de opgewekte en als de verheerlijke. Het is de uitbeelding vervolgens van wat de Heer nu doet aan ons, heel onze bedeling door. En aan en ieder van ons individueel, overigens. Opdat wij zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Een heerlijkheid die hem beloofd is. Een heerlijkheid waartoe heel de heilsgeschiedenis moest leiden. Van voor de nederwerping de wereld, om zo te zeggen. En als later in de Efezebrief de gemeentelijke waarheid, zal ik maar zeggen, specifiek gemeentelijke waarheid uiteengezet wordt, dan wordt ook meteen melding gemaakt van, was van voor de grondlegging de wereld. Gelijk hij ons uitverkoren heeft, dat is inmiddels vers 4 dan van Efeze 1, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, van voor de nederwerping der wereld. En later in hoofdstuk 3, na zijn eeuwig voornemen, na zijn plan der eeuwen, heeft een nieuwe vertaling dan. Maar het gaat om het oude plan. Van voor deze wereld, van voor de zeven dagen van Genesis 1 enzovoorts. Wat God toen in gedachten had, om zo te zeggen, vervult hij in ieder geval aan ons. Dat wil zeggen, daar is je mee bezig. Wij hebben daar reeds deel aan. En dat is dat goede werk waarvan Filippenzen zegt dat God het begonnen heeft en dat hij wil voleindigen tot op de dag van Christus. Opdat wij hem zouden leren kennen. En dus zijn heerlijkheid zouden aanschouwen. En hem dus zouden rechtvaardigen. Die is iets moeilijker, maar niet te min. Dat is ook een Bijbelse term, hè. Daar kan ik misschien wel even op ingaan, wel aardig. Want rechtvaardigen is de officiële term, in de Bijbel in elk geval ook, voor vrijspreken. Rechtvaardig is wat de rechter doet als hij de verdachte niet veroordeelt. Ik weet nooit aan mijn hoofd, iedereen zegt hem elke keer waar het staat, maar ik vergeet het altijd weer, ergens in de wet staat. Hè? Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en gij zult de goddeloze verdoemen. Dat is altijd van belang, omdat het woord rechtvaardigen dus niet betekent rechtvaardig maken. Vele vertalingen kom je die uitdrukking tegen, rechtvaardig maken, maar dat bestaat niet hoor. Iemand die onrechtvaardig is, wordt niet rechtvaardig gemaakt. Iemand die onrechtvaardig is, wordt veroordeeld. En alleen iemand die rechtvaardig is, wordt gerechtvaardigd. Want rechtvaardig maken bestaat niet. Het werkwoord is gewoon rechtvaardigen. En dus rechtvaardig verklaren. Dat is wat het is in de praktijk. Die begrijpt u hopelijk, hè? En als God ons rechtvaardigt, maakt hij ons niet rechtvaardig. Misschien heeft hij dat eerder wel gedaan, maar die termen vind je niet in de Bijbel. Dan maakt hij ons niet rechtvaardig, dan verklaart hij ons rechtvaardig. En er is een goede reden voor, omdat wij rechtvaardig zijn. Naar de wet, voor degene die hem vast willen houden aan de wet, is dit altijd een hele mooie. Naar de wet, hij heeft ons rechtvaardig verklaard, omdat inderdaad, voor zover wij strafwaardig, wat een woord hè, voor zover wij strafwaardig waren, wel de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Volgens Jesaja 53, om maar eens wat te noemen. Of 2 Korinthe 5, de laatste vers, is ook altijd aardig hè. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En zo verder. Dat wil zeggen, wij hebben geen zonde op grond waarvan wij kunnen veroordeeld worden. En voor zover geoordeeld of veroordeeld moest worden, is dat namelijk al lang gebeurd. En zie, daar zijn we nog. Het lang was dat de zonde de wereld werd. Nee. Dus ik wat Romeinen 3 uitgebreid uiteenzet. Want heel Romeinen 3 gaat eigenlijk over dat onderwerp. Wordt niet algemeen erkend, gezien bedoel ik te zeggen. Maar het gaat over de rechtvaardigheid Gods. En de rechtvaardige grond waarop God ons, die zondaren zijn van nature, niet te min rechtvaardig verklaart. Maar goed, dat wij gerechtvaardigd worden, nou ja, wij waren zondaren, wij stonden in staat van beschuldiging, dat was wel aardig. Dat wij gerechtvaardigd worden, zijn we vrijgesproken. Maar waarom zou God gerechtvaardigd moeten worden? Want dat is ook wat de Bijbel leert, hè? Wij zouden namelijk God rechtvaardigen. Ja, de mooiste is altijd die van Lucas natuurlijk, hè? Waar het maar was, hè? 7 geloof ik. Wij zouden God rechtvaardigen door ons te laten dopen. Dat is de uitdrukking, hè? Allen die gedoopt werden, rechtvaardigden God staan. En accepteerden daarmee ook de raad Gods, erkenden de rechtvaardige grond van Gods handelen en zij spreken God dus vrij. En dat betekent op zichzelf heel weinig, ware het niet dat de meerderheid van de mensheid natuurlijk God veroordeelt. En daarom hem ook wegredeneert. Want zo'n God liefde men niet. Maar men veroordeelt hem zonder hem te horen. En wanneer men naar God hoort en moeite doet om zijn handelwijze te begrijpen, zijn woord te begrijpen, dus zijn plan, zal men hem rechtvaardigen. En dus prijsspreken, daar gaat het om. In Romeinen 3 zegt dan nog in het bijzonder, daar komen deze twee gedachten samen, namelijk dat God, als hij ons rechtvaardig verklaart, zelf daarbij ook rechtvaardig blijft. En wij zouden dat erkennen. Een moeilijke vers, daarom zoek ik ze niet op, want dan wordt het weer een soort Nederlandse les, vrees ik. Maar staat er wel, ja. Romeinen 3 vanaf 27. Zeker wel. Schitterende uitspraken zijn er van de apostel. Waarin hij deze dingen uiteenzet. Dat God rechtvaardig is als hij ons rechtvaardigt. En Paulus verklaart dus God rechtvaardig, terwijl God hem en ook ons rechtvaardig verklaart. Niks mee mis. Het is juridisch volkomen waterdicht. Doen wij dan de wet niet, staat er dan ook vervolgens, indien wij gerechtvaardigd worden uit het geloof? Nee, zegt de apostel, wij bevestigen zelfs de wet. Het is volkomen in overeenstemming met de wet. Daar gaat het allemaal om, hè? Nou goed. Dus wij zouden inderdaad God rechtvaardigen zoals hij ons dat doet. Wij zouden hem leren kennen, is de gedachte. En dan vers 25 van Johannes 17. Rechtvaardige vader, jawel, heb je het woord meteen. Rechtvaardige vader, want God is rechtvaardig en wordt hier rechtvaardig verklaard door de Heer Jezus zelf. Die zijn woord kende en hem gehoord had. En zich aan de raad Gods had onderworpen. Rechtvaardige vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En als u vraagt, hoe kan het dan dat de wereld hem niet kent, maar de Heer Jezus wel, dan moet ik u zeggen, daar heb ik helemaal geen mystiek antwoord op. Dat heb ik ook helemaal niet nodig. Wat de Bijbel ervan leert, is dat de Heer Jezus Christus, Jezus van Nazareth, dat zeg ik dan nu maar weer, met alle eerbied overigens, gewoon zich onderwierp aan het woord Gods en daardoor God leert kennen. Ik weet wel dat het een heikel onderwerp is, maar ja, als je toch de Heer Jezus wil leren kennen, dan kun je dit soort onderwerpen niet ontwijken. Kun je er niet omheen draaien. Ik zeg altijd, dat heb je natuurlijk wel vaker uit mijn mond gehoord, maar omdat ik een beetje volledig wil blijven voor de mensen die banden horen, moet ik er dan toch aan toevoegen dat toen de Heer Jezus geboren werd en in de kribbel lag, toen was hij heus niet in staat om de Bijbel uit zijn hoofd voor te dragen. He? En toen hij 12 jaar was, was hij heus niet in staat om alle vragen van de schriftgeleerden te beantwoorden. Hij was zelf degene die vragen stelde. Hij wist het ook niet. Hij moest het ook leren. Dat moeten wij ook namelijk. En lees, ja, dat is echt waar. Lees, ja, wat dacht u dan? Dus je gelooft in zijn menswording, in zijn vernedering, zijn incarnatie. Die vlees en bloed is delachtig geworden, gelijk als ook wij. Dan moet u dit wel geloven. En bovendien, waarom niet? Zo lezen we toch in de Bijbel. Dat ik toenam. In kennis en dat soort dingen meer. De Heilige Geest of wat er dan voor termen maar precies staan. Ik kan ze dit keer niet uit het hoofd, maar vooruit. Hè? Zo is dat toch? En dat is ook de vraag die later gesteld wordt over hem. Waar heeft hij die kennis vandaan? Nou, Nicodemus wist het. Want de Heer had het tegen Nicodemus gezegd. Wij spreken wat wij weten. Hoe weten wij het dan? Op dezelfde wijze dat Nicodemus het ook had moeten weten. En kunnen weten dus. Echt waar. Wij spreken wat wij weten. We zeggen wat wij gezien hebben. Waar, hoe wist hij dat? Waar had hij gezien? Wel in de schriften uiteraard. Het woord Gods. Zal ik eens een andere route nemen? Een hele andere route. De Ark des Verbonds in de tabernakel. Later in de tempel. De Ark des Verbonds is een uitbeelding van Christus, toch? Ja, of het is maar flauwekul, of het helemaal niks. Of het is een uitbeelding van Christus. Dat kan niet mis. Hè? Goed. En wat is nou het aardige van die Ark des Verbonds? Dat het alleen maar een kist, nou alleen maar een kist, maar het was een kist. Oorspronkelijk van sittimhout. Dat schijnt niet zo best hout geweest te zijn, heb ik me altijd laten vertellen. Maar vooruit. Toch? Heb je dat nooit geleerd? Lees het maar na, bij dominee Schouten. Voorletter ben ik kwijt. Was het een H? We heten dus zoveel H-schout en J-schout ook tegenwoordig, dus ik weet het nooit meer. Die schout, dat is Nederlandse cultuur, dames en heren. Die meneer Schouten, die dominee Schouten, die bestudeerde de tabernakel. Bouwde er ook een model van. Van redelijk grote afmetingen. Van originele materialen, dus echt goud, zilver, koper en wat er wezen mag. En echt woestijnzand en al dat soort dingen weer. En purper en scharlaken en fijn getweerd wit linnen en striklisjes en oogjes en striklisjes. En hoe het allemaal heten mag. En bestudeerde ik en schreef er dus een boek over. Dat is het standaardwerk in Nederland. En in andere landen weet ik niet eens of er een standaardwerk over bestaat. Daar bedoeld zijn we nog voor. Ja, dat ik er aan denk is omdat ik het boek gisteren nog in mijn handen gehad heb. Prachtige platen. Met zelfs de plaatjes was met goud opdrukken enzovoorts. Mooi boek, ja. Tabernakel, dominee Schouten. Johannes de Heer heeft er ook een boek over geschreven, maar dat is een uittreksel uit het boek van Schouten. Zegt hij ook. schrijft hij ook in zijn voorwoord. Dus dan weet u waar ik het nu over heb. En de man, na zijn dood of op zijn oude dag, heeft men een stichting of zoiets, of een organisatie in het leven geroepen om dat model, die maquette, zeg maar zeggen, te bewaren voor het nageslacht. En daaruit is ontstaan het Bijbels Museum aan de Herengracht in Amsterdam. En als je het ding wil zien, dan moet je daar naartoe. Staat er niet altijd, geloof ik trouwens. Af en toe bergen ze hem op in de kast, zo weet ik veel. Maar daar kun je nog bekijken, tabernakel. Maar ja, dat weet ik, dan hebben ze een of ander thema, tentoonstelling. En dan verdwijnt het model van de tabernakel. Bovendien, ze hebben, geloof ik, nog twee modellen daar. Hoogwaardige modellen dan. Want er bestaan natuurlijk ook die dingen die men in de vrije tijd gefiguurzaagd heeft. Dat is ook leuk. Ben ik ook wel aan begonnen. Echt wel. Ja. Maar de Ark des Verbonds, de figuurzagen, dat ging nog wel. Maar daarna, wel iets moeilijker. Echt waar, ja. De christelijke figuurzaagclub, broeder. Die bodegraven, zeker wel. Ja. Nou goed. Maar die dominee Schouten, die kan je dat precies uitleggen. Staat keurig in het boek, hoor, dat inderdaad die ark een beeld is van Christus. Van hout zit in hout, dus de Heer Jezus in zijn leven op aarde zit in hout, waaibomen hout. Onderworpen aan de macht van Satan, daar komt het woord ook vandaan, zit in, Satan. Komt eigenlijk van het Engelse shit, maar dat mag je nooit zeggen, dat is niet zo netjes. Maar het is wel zo, het is hetzelfde woord. Het is dat wat vergankelijk is, wat nergens toe deugt, dat wat weggeworpen wordt. Satan geldt het ten aanzien van. Voor Sittim hout ook, daaruit heeft men afgeleid dat ze weten niet wat voor hout het is. Maar ze zeggen, het moet een slecht soort hout geweest zijn volgens de naamgeving. En daar hebben ze groot gelijk in. Want u weet, van Sittim moet je naar Gilgal, maar dat is weer een ander verhaal. Gedenk toch wat er gebeurd is op de weg van Sittim. Je moet er nooit naartoe, je moet er altijd vandaan. De weg van Sittim naar Gilgal. En wat gebeurde er op de weg? Waar staat het ook weer? Wat gebeurde er op de weg van Sittim naar Gilgal? Toen trokken ze door de Jordaan. Ja. En bij Gilgal kwamen ze weer aan de oever. Zie? Sittim is die oude wereld en Gilgal betekent immers wedergeboorte eigenlijk. Is een nieuwe schepping, daar komt het op neer. En de Jordaan is sindsdien dus ook de doodsjordaan. En hoe die clichés maar mogen luiden, maar zo zit het daar. Sittim dus, hè. Maar een kist van Sittim hout, een beeld gewoon van de mens in het algemeen, maar overtrokken met goud. Een beeld van de opstanding dus. En wordt vereeuwigd. En wat wordt er bewaard in de kist? De Ark des Verbonds, het meest heilige voorwerp uit Israël. Het grote uitbeelding van de verheerlijkte Christus, die cherubim op het verzoendeksel, zijn een beeld van zijn hemelse positie. Het hele deksel is dat, hè? Gemaakt uit 1 talent goud. En zo verder, cherubim als uitbeelding van zijn heerlijkheid, inderdaad. Zijn eerste geboorterecht en al wat daarmee samenhangt. Enzovoort. Maar wat werd er bewaard in de kist? Schouten heeft dat ook heel goed vastgesteld. Hè? Nee, er is altijd nog veel discussie over. Wat was er eigenlijk in? Maar er was niks anders in. Dat staat ergens in de Bijbel, daarom citeer ik hem zo ook zo. In de Ark des Verbonds was niets anders dan de 2 stenen tafelen. De wet dus. En niet de staf van Aaron en niet de kruik met manna. Die hoorden erbij. Vandaar dat het woord in gebruikt kan worden. Niet in het Nederlands, maar wel in het Hebreeuws en ook in het Grieks. Maar ze bevonden zich in het Nederlands, niet in de Ark des Verbonds, maar daarnaast horen erbij, waren attributen ervan. Maar de kist zelf is gevuld slechts met 2 stenen tafelen. Een uitbeelding van Christus die gevuld was met het woord Gods. Soms ben ik geneigd te zeggen, maar die moet ik ook altijd uitleggen. De Ark des Verbonds is een uitbeelding van het geloof van Jezus Christus. Nou ja, van Jezus Christus en zijn gehoorzaamheid, zijn geloof, zijn trouw, dus ook zijn onderwerping aan God en zijn woord. Het woord woonde dus in hem. En niet bij zijn geboorte. Maar hij is ermee gevuld geworden. Hij liet er zich mee vullen. Anders betekenen die termen als zijn gehoorzaamheid en zijn geloof betekenen anders helemaal niks natuurlijk. Hè? Die begrijpt u toch? Ja. Ik kan wel zeggen, het is niet helemaal orthodox wat ik nu hoor. Dan zeg ik, ja, maar dat kan nog wel zijn. Maar als het anders is, dan gooi je daarmee een belangrijk deel van de Bijbelse uitspraken over de Heer Jezus Christus weg, hoor. Wel consequent blijven. Ik wil alles geloven wat de schriften over hem gesproken hebben. En dit is een onderdeel ervan. Van waar heeft toch deze zijn kennis? Uit het woord Gods. Logischerwijs. U weet wel. Het is niet voor niks zo dat het eerste wat we van de Heer Jezus tegenkomen bij zijn openbare optreden, nou ja, en net aan voorafgaand, was wat wij kennen als de verzoeking in de woestijn, de strijd met de tegenstander, om zo te zeggen, en de afweer daartegen, en die bestond slechts uit er staat geschreven. En is er niet, weet je wel wie je voor je hebt? Of ga weg van mij, Satan, of zoiets. Helemaal niet. Integendeel, er staat geschreven. Het gezag van de Heer Jezus in zijn leven op aarde was een gezag ontleend aan het woord Gods. En dus in de eerste plaats aan de schriften. Ik sluit niet uit dat God zich ook rechtstreeks aan hem bekendgemaakt heeft en rechtstreeks tot hem gesproken heeft. En niet alleen sluit ik dat niet uit, het was ook zo, want dat lezen we ook. Maar het begint met onderwerping aan de schriften. En dat geldt voor ons net zo natuurlijk. Nou, hoe het ook zij, in de wereld als zodanig, kent God niet. De wereld heeft u niet gekend. De wereld moet van dat woord God niks hebben. Maar ik heb u gekend. En waardoor dat was? Wel, lees dan opnieuw Johannes 1, waar ook staat, het licht kwam in de wereld, maar de wereld heeft het niet gekend. Ik zeg het wat snel met opzet. Maar er staat, het licht kwam in de wereld, daar staat er wel, maar de wereld heeft hem niet gekend, maar het had moeten zijn, het niet gekend, hè? Want het gaat over het licht. Het kwam in de wereld, maar de wereld heeft het niet gekend. Het kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet, of het, niet aangenomen. Want het licht was van Israël, was aan Israël toevertrouwd. Ja, dat het over de Heer Jezus gaat uiteindelijk, dat is waar. Maar in eerste instantie gaat het over het licht. De duisternis heeft hetzelfde niet gevat. Zeg ik dan maar, omdat dat dubbelzinnigheid duidelijk uitdrukt. De duisternis heeft hetzelfde, heeft het licht niet gegrepen. Maar daarna, volgende vers was, maar zoveel hem aangenomen hebben, er waren dus enkele. En je kan dus zeggen, de wereld niet, maar enkelingen waren er wel. En als die er in oud-testamentische tijd waren, wel, waarom dan niet ook de Heer Jezus, die trouwens ook leefde in oud-testamentische tijd? Namelijk, hij was in de wereld en de wereld kende het licht niet, maar de Heer Jezus wel. En er waren er nog wel wat meer, trouwens, in die dagen. Alleen die hadden niet die speciale roeping, die hadden niet die loopbaan te lopen, zal ik maar zeggen. Zie, daar vind je dus wel een verschil. Maar als de Heer zegt, ik heb u gekend, dan wil ik gewoon zeggen dat hij zich zijn hart, zijn leven heeft opengesteld aan de schriften, zich heeft onderworpen aan de wil Gods. En ik persoonlijk, ik heb geleerd en ik heb nooit reden gehad om het in twijfel te trekken in de loop der tijd. Bij alle bestudering van de Bijbel dus. Ik heb inderdaad geleerd dat, van mijn vader geloof ik gewoon hoor, die dan zei dat de Heer Jezus wist weliswaar welke weg hij zou gaan en dat hij zou moeten lijden en sterven enzovoort, maar dat hij dat wist uit de schriften, zelf ook. Nou ja, in ieder geval, hij bleek in staat om na zijn opstanding dan, de dag van zijn opstanding, aan de hand van oud-testamentische schriften uiteen te zetten, onder andere aan de Emmausgangers, dat de Christus moest lijden op deze wijze en alzo op deze wijze zijn heerlijkheid zou ingaan. Dus, hoe wist de Heer Jezus dat hij die weg moest gaan? Nou, het enige zekere antwoord dat we hebben is uit de schrift. Toch? En een ander antwoord uit de Bijbel zelf heb ik ook niet. Zeg maar, ja, wat mij betreft kun je erover filosoferen, maar u weet dat ik daar een hekel aan heb. Hè? Ik bedoel, dat leidt nooit tot wat. Hè? Zelfs nogal gevaarlijk, denk ik altijd. Maar de Bijbel leert er iets anders niet over. Dus uit de schriften. En dus, ik heb u gekend. En vervolgens, en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Dat wil zeggen, wat de Heer Jezus geleerd had. Aarzel ik weer, natuurlijk. Hè? Maar maak de zin maar af. Wat de Heer Jezus geleerd had, leert hij ook vervolgens aan de zijnen. Aan degenen die hem door de Vader gegeven zijn. Sommigen schrikken al als je zegt dat hij wat heeft geleerd. Omdat ze een beeld hebben van de Heer Jezus van, die kon alles en die wist alles. Toen hij al in de kribbel lag dus, maar daar denken ze niet over na. Dat hoop ik dan maar, mensen, dat het zo is, want anders is het wel erg naïef natuurlijk. Hè? Toch? Ze zeggen, hij kon alles, hij wist alles en zo verder. Mijn Bijbel zegt dat hij in de dagen des vleeses in ieder geval iets geleerd heeft. Hebreeën 5. Hè? Ja, broeder, inderdaad. Gehoorzaamheid. Dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Was hij dan daarvoor ongehoorzaam, dat hij gehoorzaamheid moest leren? Verkeerde vraag, hè? Dat is nou een verkeerde vraag. Nee. Hij werd geboren en gelegd in de kribbe, moet ik altijd zeggen. Ik denk altijd wieg, maar ik moet dan altijd zeggen kribbe, anders is het historisch onjuist. Nou goed, maar hij werd in de wieg gelegd en toen kon hij nog niets. Hij moest alles nog leren. Er was niks mee mis. Niet omdat hij niet deugde, het was gewoon leeg, het moest nog gevuld worden. Niks moeilijks aan. En dat wil zeggen, aan het beginsel niet. En dat is wat de Bijbel van hem zegt. De Bijbel maakt erg veel werk van zijn geloof, zijn trouw, zijn gehoorzaamheid. De termen worden min of meer door elkaar gebruikt, maar ze zijn volkomen synoniem. Overigens, hè? Dat zou je moeten weten. Trouw en geloof is sowieso hetzelfde woord. En gehoorzaamheid is dan een echte synoniem. Maar dat wil zeggen dat men zich onderwerpt aan het woord en dus aan de gedachten en de plannen van een ander. En dat heeft hij moeten leren. Want elk mens wordt geboren met het idee van ik zal en ik wil. Dat is het hele probleem met kleine kinderen. Zijn eigen wil hebben en dat ze moeten leren gehoorzaamheid leren te onderwerpen aan de plannen, de ideeën enzovoorts. Van een ander. Nee, er zijn ouders die zeggen dat hoeven ze voor mij niet. Maar het punt is, je moet het toch leren in je leven. Er zit weinig anders op. We hebben het in het leven sowieso niet voor het zeggen. En dat is één ding belangrijk is, dat we leren dingen te nemen zoals ze komen. Vooral als ze toch niet veranderd kunnen worden. Huh? Toch? Het komt op ons af. En we moeten ons ermee zien te redden. Ja, het klinkt wat negatief, maar zo bedoel ik het niet. Maar zo werkt dat nou eenmaal. We hebben die dingen niet in de hand. Wij moeten het allemaal leren. Ik denk dat het voor een kind nuttig is als het dat al heel vroeg leert. Maar dat zal wel moeten. Nee, sommigen leren het laat alsnog. Maar ik denk de meesten leren het laat niet meer. Echt. Dat denk ik. Misschien zit ik mis. Doet ook weinig te zaken. In elk geval, wij zouden onze schepper gedenken in onze jongelingsjaren. Daarmee ben ik terug bij de Bijbel. En de wijsheid zegt, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Zodat je maar weer ziet, je kan niet vroeg genoeg zijn. Toch? En dat zeg ik dus niet tegen de kinderen, dat zeg ik tegen de ouders. Hè? Grote ouders. Maar wat hier uiteengezet wordt, is inderdaad dat de Heere Jezus God kende. Natuurlijk, daarna ben ik ook wel geneigd te zeggen, nou ja, de Heer Jezus fungeerde ook als profeet. Dat betekent dat God zich bij gelegenheid ongetwijfeld aan hem bekendgemaakt heeft. Dat wil zeggen, tot hem gesproken zal hebben. Maar God doet dat nooit aan mensen die sowieso niet naar hem willen luisteren. Men leest de Oud-Testamentische geschiedenis. zijn geen ongelovigen die door God geroepen worden om het profetenambt te bedienen. Het zijn mensen die inderdaad de Heer zoeken. Wellicht ook zijn er daarbij die misleid zijn geworden. Komt allemaal voor, maar het zijn in zichzelf oprechte mensen die de waarheid zoeken en bereid zijn de consequenties ervan te dragen. Die worden van Gods wegen, als God er een nodig heeft, zou ik maar zeggen, gearresteerd. Hè? Aangehouden. Toch? Betekent dat toch? Tot stoppen gebracht. Volgens de Fransen. Maar zo gaat dat inderdaad, ja. En dat is ongetwijfeld ook het geval met de Heer Jezus. Natuurlijk is het zo. En daarna zegt hij, maar hij was toch voor dat doel ook verwekt. En zeg ik, ja, Paulus ook. En daarna zijn er nog wel een paar. Timotheus trouwens ook, goed erin. En nog wat oud-testamentische figuren ook. Ik bedoel, die dingen die zeggen echt niet zoveel, hoor. Dat zijn geen argumenten. Waar het om gaat is, de Heer Jezus had zich toevertrouwd aan en onderworpen aan het woord Gods. En God heeft hem gebruikt inderdaad voor zijn doel. Als profeet. En profeet wil niet alleen maar zeggen dat men de mond Gods is, zoals de definitie officieel luidt. Maar het is veel meer dan dat, want de profeet spreekt ook niet alleen met zijn mond, maar ook wordt hij van Gods wegen gebruikt voor Gods doel, wat het ook wezen mogen. En dat geldt voor de Heer Jezus ook, die wij inmiddels, nu ook na zijn opstanding, nog steeds kennen en misschien wel nog meer dan voorheen kennen als profeet. Namelijk als degene die het woord God spreekt, dan wel de naam Gods bekend maakt. Want dat is wat hij nu doet. En dat staat hier dus ook, hè. Ik heb u gekend. En deze, die hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En vervolgens dus, en ik heb hun uw naam bekend gemaakt. Dat wil zeggen, de Heer Jezus gaf het door. En het was lang niet alleen leerstellig onderwijs, zal ik maar zeggen. Maar hij onderwees ze wel. Opdat zij zouden komen tot kennis van Christus. Opdat zij zouden komen tot gemeenschap met de Zoon. En daarna, daardoor met de Vader. En dan zit ik natuurlijk toch weer in 1 Johannes 1. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal bekendmaken. En dat laatste is misschien belangrijker dan het eerste, omdat het laatste zo zonder meer van toepassing is natuurlijk op ons in onze tegenwoordige tijd sinds de opstanding van Christus. Maar we vinden hier de beschrijving van het tegenwoordige werk van Christus en raad is wat. Dat nou juist, de verantwoordelijkheid voor het bekendmaken van de naam Gods en daarmee niet alleen van het woord Gods, maar ook van de reputatie, de heerlijkheid dus Gods. Hè? Dat is de verantwoordelijkheid. In hoogste instantie, op aarde althans, in hoogste instantie, van de hoge priester. En zo wordt hier dus inderdaad gesproken over het hoge priesterlijke werk van Christus. Maar daarom heet dit natuurlijk ook het hoge priesterlijk gebed. Al begrijpt niemand dat meer. Maar goed, daar moeten we het eerst bij laten, want het is inmiddels tijd voor de pauze. We zijn in het laatste vers van Johannes hoofdstuk 17... waar in essentie wordt gesproken over het tegenwoordige werk van Christus. Namelijk, ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die naam, die reputatie, die heerlijkheid dus ook, dat is wat het is, bekendmaken. Opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. En liefde is de aanduiding van gemeenschap, verbondenheid. En in de praktijk ook, ik zeg altijd praktische liefde, dat wil zeggen dienst, want dat is wat het in de praktijk behelst. Want het is praktische gemeenschap immers. En die zou er zijn, hè. Ik zal hen uw naam bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij. En ik in hen. En daarmee zijn we terecht weer bij die eenheid, die gemeenschap waarover gesproken werd in de voorgaande verzen. Een gemeenschap die dus het resultaat zou moeten zijn van wat ik dan altijd maar noem het tegenwoordige werk van Christus. En het tegenwoordige werk van Christus, dat bestaat principieel uit het bekendmaken van de naam Gods. Daar zijn andere termen voor, maar die kom ik vanzelf tegen als ik voor de gelegenheid weer eens, want dat heb ik wel vaker gedaan, maar als ik voor de gelegenheid weer eens enige schriftplaats u voorhoud, waar deze dingen worden genoemd. Dat wil zeggen, worden aangekondigd in het Oude Testament. En dat is hoofdzakelijk, omdat het daar ook het makkelijkst herkenbaar is, in de psalmen. In de psalmen namelijk, waar immers uitgebreid gesproken wordt over, laten we zeggen, het lijden, de dood en de opstanding van hem die de Messias zou zijn. En dan neem ik eerst mee natuurlijk naar Psalm 22. Omdat niet overzien valt dat daar gesproken wordt over de kruisiging van de Heer Jezus, zelfs uitgebreid. En u weet wel, dat is die psalm die dan begint met die bekende woorden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Het is een gebed om verlossing uit dit lijden en uiteindelijk zelfs uit de dood. Dat is ook die psalm waarvan we delen terugvinden steeds in het Nieuwe Testament. Ik bedoel, in, met name ook in de Matthäus-evangelie natuurlijk. En soms ook in de andere evangeliën. Over de kruisiging van de Heer Jezus. Namelijk, inclusief vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Hetgeen uiteindelijk ook letterlijk gebeurd is natuurlijk. Dan heb ik het niet eens over de overdrachtelijke betekenis daarvan, maar vooruit. Ga ik nou dus ook niet op in. Dan lees ik vanaf vers 20. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel, of gewoon red mij. Red mijn ziel. En mijn ziel is niet maar mij of zo, hè, maar het is meer dan dat. Hè. Het is mij, inclusief mijn praktische leven. Want dat is wat ziel is. Het gebed is dus eigenlijk, laat mij verder leven. Laat mij doorwerken. Laat mij verder gaan met werk waar ik mee bezig was. Dat is mijn ziel redden. Red mijn ziel van het zwaard, als uitbeelding van de dood. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Dat is de helle hond, bekend bij de Grieken, maar in ieder geval net zo goed een beeld van de dood. Verlos mij uit de muil van de leeuw, ook een beeld van de dood. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Een en eenhoornen zijn oerossen, hè, dat weet u. Ze zijn een soort stieren, van een uitgestorven reusachtige soort. Hoe ze bij eenhoornen komen, broeder, ik heb geen idee. Maar ze bestaan niet. En voor degenen die vragen hoeveel hoornen heeft een eenhoorn, het antwoord is 2. De een heet Efraïm en de ander heet Manasse. Kunnen ze nooit de Bijbel aantonen, maar laat maar zitten. Maar daar gaat het verder niet om. Het is hier een beeld van de dood dus. Vier van die beelden achtereenvolgens. Verlos mij, red mij uit de dood. 4 keer. En dan, vers 23, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Heb je al 2 andere uitdrukkingen voor de naam Gods bekendmaken. Want dat is wat de Heer zou doen. Ik zal uw naam aan hem bekendmaken. Ik heb uw naam bekendgemaakt. Ik zal hem bekendmaken. Enzovoort. Dat was Johannes 17 weer. En hier vinden we het al aangekondigd. Red mij uit de dood, populair gezegd, en maar 1 keer dus, red mij uit de dood. Zo zal ik uw naam aan mijn broeders vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Want het vertellen van de naam Gods is in de praktijk het prijzen van de naam Gods, uiteraard. Want de naam is reputatie, hè? Heerlijkheid dus eigenlijk. En hier staat het 2 keer achter elkaar. Er kan ook niet misverstaan worden. In mijn Bijbel staat er trouwens een deftige verwijzing onder meteen naar Hebreeën 2 vers 12. En terecht, daar wordt hij ook letterlijk geciteerd en van toepassing gebracht op het tegenwoordige werk van Christus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is namelijk degene die aan ons de naam Gods, dan wel de heerlijkheid Gods, bekend maakt. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En dat staat dan in die brief waarin Christus ons voorgesteld wordt, uiteraard als hoge priester. Met eer en heerlijkheid gekroond. Want het priesterlijke werk, en dus in elk geval het hoge priesterlijke werk, bestaat uit dit werk. Het bekendmaken van de naam Gods, de heerlijkheid Gods, het prijzen van God, met zo joh. En dat is meteen ook de volgende zin. Gij die de Heer vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem. en zo verder. En daarna lees ik nog vers 26. Van u zal mijn lot zijn in een grote gemeente. Heb ik nog een keer. En nog een keer, ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Degenen die hem vrezen zijn dus die grote gemeente. En het is dus die gemeente ook uit vers 23. En het zijn ook de broederen uit vers 23. Heb je al vier uitdrukkingen, nou drie eigenlijk, ter aanduiding van de gemeente. En in vier zinnen wordt gezegd dat de Heer dat zou doen. En ook beloofd heeft dat ze zullen doen. Vandaar, ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergene, dat wil zeggen in aanwezigheid van degene die hem vreest. Daarna zijn er natuurlijk ook die zachtmoedigen, enzovoorts, uit de volgende verse. Enzovoort. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Het gaat er maar om dat we dus in het Oude Testament dit al aangekondigd vinden. Wat de Heer in onze dagen zal doen. God bekend maken aan ons. Zoals de verantwoordelijkheid nou eenmaal is van de hoge priester. En nu weer toch zijn, slaan we even om, even snel, hè, naar Psalm 35. Niet dat ik een complete lijst heb, hoor. Mijn lijst is lang niet compleet. Maar dit zijn wel redelijk voor de hand liggende schriftplaatsen. Psalm 35, vers 18, inderdaad. Nou ja, vers 17 dan. Heer, hoe lang zult gij toezien? Waarom hebt gij mij verlaten verre van het zijnde van mijn verlossing? Hoe lang duurt dat nog? Hè? Breng mijn ziel weder van hun lieder verwoestingen. Breng mijn eenzame weder van de jonge leven. Maar het gaat gewoon om verlossing uit de dood uiteraard. Hè? De jonge leven, u weet wel. De leeuwenkuil, Daniel. Beeld van de dood. Dus verlos mij, vers 18. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Dezelfde uitdrukking als uit Psalm 22. En daarna onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Of het echt machtig veel is, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is een volk, het is veel en het volk is bovendien ook machtig. Ik denk dat dat de juiste lezing is, maar vooruit. Een machtig volk. En dat de gemeente dat is, ja, misschien nu nog niet. Althans, misschien blijkt dat nu nog niet, maar dat komt dan nog wel, hè. Een volk van eerstelingen, gemeente van eerstgeborenen, algemene vergadering, gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, enzovoorts. En dus inderdaad, een machtig volk. Maar hier staat er dus ook weer twee keer achter elkaar, hè? Zo zal ik u loven in de grote gemeente, onder machtig veel volk zal ik u prijzen. En u loven, u prijzen, wil niet zeggen, alleen maar betekent niet dat men alleen maar tegen God zegt, ik prijs u, ik loof u. Want strikt genomen, niet dat ik echt bezwaar heb tegen de termen, integendeel, als je het kort wil zeggen, moet je het zo zeggen. Maar in werkelijkheid natuurlijk, men zou God prijzen, men zou God loven, niet door te zeggen, ik doe dat, men zou het gewoon doen. Ik weet niet of, ik ben niet zeker of u mij nu helemaal volgt, hè. Ben je aan het werk? Ja, ik ben aan het werk. Heer, ik ben aan het werk. Ja, als het wist, weet je dat zelf ook wel. Heer, ik loof u. Ja, als dat ze wist, hoef ik niet te zeggen. Begrijp je wat ik nu vertel? Wij hebben dikwijls, heb ik de indruk, het idee dat hem loven, hem prijzen, wil zeggen dat we die woorden gebruiken naar hem. We zeggen, ik loof u, ik prijs u. Maar ook al zeg je, ik loof u, ik prijs u, wilt nog niet zeggen dat je dat ook echt doet. Want dat doe je niet op die manier. Als je echt de Heer eert, dan doe je dat door hem te dienen. Nou ja, door je aan hem te onderwerpen, dat is eren. Hoe je iemand eert, nou ja, hoe eer je de koningin? Ja. Of wij hoeven niet meer op onze knieën te vallen als we voor de koningin staan, geloof ik, maar vooruit, laat me zitten. Maar dat doe je door voor iemand te buigen, dat is een teken van onderwerping. En wij zouden de Heer loven, we zouden de Heer eren door hem te dienen in ons praktische leven. En als je daarna dat nog een keer tegen de Heer wil zeggen, dat dat je wens is en dat je naar je eigen overtuiging daar ook mee bezig bent, is daar ook niet het minste bezwaar tegen, hoor. Maar we zouden ons wel realiseren, daarom vertel ik dat, wat die termen feitelijk betekenen. Hè? nacht. Psalm 35 dus, staat het ook een paar keer. Daarna kom je vanzelf terecht in Psalm 40. Ook woorden die in de Hebreeënbrief overigens worden aangehaald, in Hebreeën 10, vanaf vers 7 hier in elk geval, namelijk Psalm 40, vers 7, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, gij hebt mij de oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. De offers zijn een uitbeelding van, in ieder geval, dit leven, dit werk, deze dienst van de Heer Jezus Christus. Namelijk om Gods welbehagen te doen. De indruk wordt gewekt in het Oude Testament, alsof Gods welbehagen eruit bestaat dat het volk alle dagen dit soort offeranden zou brengen. Maar daarna wordt toch vastgesteld dat God die offers helemaal niet wilde. Dat wil zeggen, hij wilde ze wel, maar het kan niet doen, kan niet teweeg brengen wat teweeggebracht zou moeten worden, om zo te zeggen. Het was symboliek alleen maar. Het is illustratie, onder het oude verbond, illustratie van de nieuwtestamentische waarheid. Dat wil zeggen, de waarheid van het nieuwe verbond. En waar het om gaat, is dat niet de bloed van stieren en bokken God wel behagelijk is of eventueel zonde kan wegnemen, zoals Hebreeën 10 het dan ook zegt. Maar de Heer Jezus heeft de wil Gods volbracht. En meer specifiek, hij doet dat nu. Ik heb al een beetje spijt omdat ik zeg, hij heeft die wil volbracht. Niet omdat het niet waar is, maar omdat dit schriftgedeelte daar niet primair over spreekt. Waar het over spreekt, hetgeen ook blijkt uit aanhaling daarvan in Hebreeën 10, is over dat de Heer Jezus nu de wil van God volbrengt en daarmee dus ook doet wat hij beloofd heeft, kortom zijn beloften betaalt, en dus de lof Gods, de naam Gods, de heerlijkheid God bekend maakt aan zijn broederen en de grote gemeente, aan een machtig volk. Nee, daar gaat Hebreeën 10 over, maar ik ga ik nou niet verder op in, want ik vind het een beetje buiten de orde en het is nogal een heel gedoe om het uit te leggen, eerlijk gezegd. Maar daar gaat het wel over, over het tegenwoordige werk van Christus. Hebreeën 10 sluit trouwens gewoon aan op Hebreeën 3, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus tot hoge priester gesteld is, eind hoofdstuk 2 al trouwens, waar hij tot hoge priester gesteld is, en dan Hebreeën 3, dat dan zegt dat de Heer Jezus trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Nu, allemaal sinds zijn opstanding uiteraard, want sindsdien pas is hij hoge priester immers. Nou goed. En dan staat er dus, vers 8, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, vers 9, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En daarna een pracht van een verwijzing naar die Ark des Verbonds, waar ik het er straks over had. Uw wet is in het midden mijns ingewands. En midden mijns ingewands is twee keer hetzelfde, hè? Is in mijn midden, is namelijk in mijn ingewand, in mijn binnenste, in mijn inwendige mens. Eventueel, en de Ark des Verbonds, daarheen wordt, als u het mij vraagt, hier verwezen. Eerst namelijk naar slachtoffer, spijsoffer, er wordt verwezen naar brandoffer en zandoffer, er wordt verwezen naar die wet van het Sabbatjaar, is dat geloof ik, gij hebt mij de oren doorboord, van de slaaf die dan niet vrij wil worden, maar vrijwillig zijn Heer wil blijven dienen. Die wordt met een priem dwars door zijn oor tegen de deur aan de deurpost gepriemd, ja. Dus is het oor doorboord. Dat is een beeld van horigheid, want het oor is open, niet het lalletje, maar dan het oor zelf. Open om te horen naar het woord, naar, laten we zeggen, his master's voice. Hè? Dat is geen grammofoonplaat dan deze keer. Nou goed, dat is de stem van de meester. Horig zijn in het Nederlands. Dus allemaal verwijzen naar oud-testamentische symboliek. En de uitdrukking uw wet is in het midden mijns ingewand is natuurlijk de verwijzing naar de Ark des Verbonds. Nou goed, en daarna, wat doet hij dan? Wat was dan die wil van God? Wat zou hij dan volbrengen? Waar spreken die offers over? Zo kun je de vraag ook stellen. Wel, over het tegenwoordige werk van Christus. Namelijk over zijn toewijding aan God, aan het werk Gods, waaraan hij uitvoering geeft, Wat doet hij dan? Wel, ik boodschap de gerechtigheid, de rechtvaardigheid waar we het zojuist over hadden. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Welke grote gemeente? Nou ja, die van Psalm 22 en van Psalm 35 en zo, hè? Maar net zo goed die van Efeze, om maar eens wat te zeggen. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Dat wil zeggen, ik hou ze niet in, ik spreek vrijmoedig. Sluit leuk aan bij de woorden van Petrus, als die zijn toespraak begint na de schriftlezing. En wanneer hij zegt, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van... En dan begint hij ook deze psalmen uit te leggen, mevrouw. Ik bedwing ze niet, heren, gij weet het. Uw gerechtigheid, vers 11, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw, dan wel geloof, verheel ik niet in de grote gemeente. Zie? En daar staat het dus vele malen achter elkaar. Dat is het werk dat Christus doet. Hij maakt God aan ons bekend. Hij maakt het werk Gods aan ons bekend. Hij maakt het woord Gods aan ons bekend. Kortom, hij onderwijst ons. En dat is precies wat de priester zou doen. En dus de hoge priester in het bijzonder. Nou ja, daarna heb ik er nog twee voor u. Psalm 111 namelijk. Psalm 111, meteen vers 1. Prijs de Heer, want daar begint het mee. Alleen het is niet vertaald, dus nou staat er halleluja. Halleluja, prijs de Heer. En dan, ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. En wat is de raad en vergadering der oprechten? Wel, uit te vergelijken met die vorige schriftplaats is het die grote gemeente, die bestaande uit broederen. En dus inderdaad, het is de gemeente waarvan we deel uitmaken. Gemeente waarin Christus is, de eerstgeborene onder vele broederen. Die, dat is Romeinen 8, die hij tot heerlijkheid zou leiden. Dat is weer Hebreeën 2. Die waarheid is dat. Nou, en daar gaat het dan verder ook over, maar daar ga ik verder niet op in. Maar een heel mooie en ook duidelijke is die van Psalm 118. Een prachtige psalm die aangehaald wordt in verband met de zogeheten intocht in Jeruzalem. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren en zo verder. Maar in het eerste deel van de psalm wordt inderdaad gesproken over het lijden en de dood van de Heer Jezus. Even kijken waar ik de draad weer eens zal opnemen. Nou goed, vanaf vers 14 dan maar. Waar staat, de Heere is mijn sterkte en psalm, want hij is mij tot heil geweest. Of hij zal mij tot heil zijn, want dat kan net zo goed hoor. Dat doet ook weinig te zaken. Maar het heil bestaat uiteraard uit opstanding, verlossing uit de dood namelijk. En dan verder, in de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Het is, het is immers die kracht waarover Efeze spreekt. Die kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand. Daar gaat het hier over. En het is natuurlijk ook de verwijzing naar Psalm 110, die ik nou oversla. Psalm 110, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot voetbank uw voeten. En gij zet hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want daar hebben we het nu over, het priesterlijke werk van Christus. Nou goed, dan vers 17 hier, waar de Heer Jezus spreekt en zegt, ik zal niet sterven, maar leven. Nou ja, hij zou sterven, maar niettemin uit de dood opstaan, weten wij natuurlijk. Ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken des Heren vertellen. Nou, korter en duidelijker kan het al niet gezegd worden. Hij zou opgewekt worden uit de dood en daarna zou hij de werken des Heren vertellen. En dat uiteraard tot eer van zijn naam. Tot heerlijkheid Gods en tot lof Gods, zoals de andere uitdrukkingen luiden in die andere versen. Maar daarna wordt het nog herhaald, ik lees gewoon verder. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Hij heeft namelijk zijn ziel in de hel niet verlaten. Psalm 16, aangehaald door Petrus in Handelingen 2, enzovoorts. Hij kon door de dood niet gehouden worden, staat er. Daar ook. En dus hij stond op uit de dood, hij werd eruit verlost. Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open, en inderdaad hem deed de deurwachter open. Maar dat was Johannes 10, hè? De goede herder, de hoge priester, de goede herder. Is degene die door de deur ingaat. Hem doet de deurwachter open. Nou, dan gaat het hier over. De poort der gerechtigheid. Dat is de dood uit, dus. Hè? De opstanding uit de dood. De steen wegrollen en dat soort bijbelse beeldspraak, weet u wel. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Staat het nog een keer. Ik zal de poort der gerechtigheid ingaan en de Heer loven. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Niet alleen hij, want als er één schaap door de deur is, volgen er meer. Nee, dat is Johannes 10, hè? De herder. Hem doet de deurwachter open en dan zegt hij, mijn schapen kennen mij en volgen mij, enzovoorts. Dezelfde deur door, eruit dus, uit de dood. In het leven. Overgezet uit de dood in het leven. Overgegaanheid. Uit de dood in het leven. En dan meteen. Er zullen de rechtvaardigen ingaan. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Zodat het tegenwoordige werk van Christus gebaseerd is op zijn opstanding uit de dood. Maar je kunt ook zeggen. De tegenwoordige hoge priestelijke functie van Christus is het resultaat van zijn opstanding uit de dood. Dat heb ik veel neutraler gezegd. Maar zo is het en zo wordt het ook uiteengezet in de Hebreeënbrief natuurlijk. En dan meteen, de steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot hoofd des hoeks geworden. En met die hoofd des hoeks zijn we terecht ineens in elk geval in Efeze. En daarmee dus bij die geestelijke tempel en dus bij de gemeente waarvan Christus hoofd des hoeks is. En zo verder, hè. Zodat u maar ziet dat ook Paulus in de Efezebrief zich simpelweg baseert op deze oud-testamentische schriftplaats. Nou goed. Nou ja, ik laat het er maar bij. Vooruit. We hebben het beslot ook wel eens eerder gehoord. Maar dat is waar het om gaat, hè. Dat is fundamenteel wat Christus doet. Hij maakt zich aan ons bekend. Al het andere wat hij doet is daaraan ondergeschikt. In de zin van dat het daar deel van moet uitmaken. Dat het daartoe moet bijdragen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Voor zover wij zegeningen van de Heer ontvangen, voor zover de Heer wat aan ons en in ons doet, draagt het altijd bij tot dit doel. Opdat wij hem zouden kennen. Dat is heel het idee. En dat is natuurlijk wat gewoon zwart op wit in het Nieuwe Testament bij meerdere gelegenheden naar voren gebracht wordt. Er zijn nogal wat brieven trouwens die gewoon ook daarmee beginnen. Heeft deze brief niet in de laatste plaats. Efezebrief die, waar de apostel immers in hoofdstuk 1 meteen bidt voor de gelovigen, opdat zij zouden ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring van Christus, opdat ze zijn rijkdom, zijn heerlijkheid, zijn erfenis en zijn kracht zouden kennen en ervaren dus, in de praktijk zouden kennen. Zie? En andere brieven beginnen daar ook mee. Zoek even naar Colossense hoofdstuk 1. Meteen aan het begin van de brief, ter introductie van de brief, waar altijd ook min of meer het doel